Hoeveel tags had je nou wel geteld, Harm?
Wat? Probeer je nou te zeggen, ik heb één... You had one job? Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 3 februari. We praten hier weer bij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
Floris.
Yo.
En Tony.
Hallo, hallo.
Vandaag gaan we het hebben over cable cutting, oftewel het opzeggen van je tv-abonnement, omdat je toch alleen maar streaming kijkt. Ja, meer Nederlanders willen dit, maar kan het ook. En verder gaan we het hebben over Jeff Bezos, want de beste man die gaat het wat rustiger aan doen. De PS5 is vaak verkocht en Volkswagen gaat de software in. We gaan beginnen. Onlangs bleek dat steeds meer Nederlanders van plan zijn om hun traditionele tv-abonnement te vervangen door een streamingsdienst zoals NL Ziet. En daarmee kun je natuurlijk tv-zenders via internet bekijken.
Ja, dat is berekend door marktonderzoeker Telecom Paper. Die doet vaker dit soort onderzoeken. Dan vragen ze Nederlanders naar allerlei dingen rond internet, mobiele telefonie. En ook elk jaar over hun televisieabonnementen en wat ze daarmee willen gaan doen. En op dit moment wil maar liefst 18% van de Nederlanders die wil zijn tv-abonnement ooit gaan opzeggen, toch?
En
dat is best wel een...
Hè?
Ja, dat is gewoon 1 op de 5 jaar. Dat is wel, dat hakt er ineens in. En 6% van de Nederlanders willen tv-abonnement al binnen een jaar opzeggen. Dus dit wordt 2021 wordt echt een jaar waarop de tv een probleem heeft, zeg maar. De hele tv-branche. Want dit beginnen nu wel aantallen te worden. Want even ter vergelijking, in 2018... toen zijn maar 3% van de Nederlanders in dat jaar tv-abonnement op te willen zeggen. Dus het is gewoon verdubbeld inmiddels. Het aantal cable cutters.
Ja, we hadden ook op de redactie hadden we een gesprek over van de week. Want ja, wie heeft er eigenlijk nog een tv-pakket en waarom? Het werd al snel duidelijk dat we hebben bijna allemaal wel een tv-pakket. Maar eigenlijk vooral tegen wil en dank. Veel providers bieden hun internet namelijk nauwelijks zonder tv aan. Het is eraan gekoppeld.
Ja, neem bijvoorbeeld mijn aanbieder Ziggo. Een beetje de grootste van het land. Daar betaal ik €65 per maand voor een pakket met internet, tv en bellen. Nou, bellen gebruik ik niet. Bellen kost ook maar €1 per maand, heb ik bekeken, als je het eraf haalt bij abonnementen. Maar bellen gebruik ik niet. Maar als ik het eraf zou willen halen, dan moet ik mijn abonnement wijzigen. En dan wordt het duurder. Want ook, weet je, lang verhaal. Ik heb gewoon een abonnement dat ik al jaren meeneem. De prijs gaat steeds omhoog, maar die prijs is nog steeds iets minder hoog dan wanneer ik op dit moment een abonnement zou afsluiten. En tv is een beetje hetzelfde verhaal. Ik heb dus dat oude abonnement. En als ik tv eraf haal, dan wordt het alsnog duurder dan als ik het nu hou. Maar zelfs stel, ik zou nu een nieuw abonnement nemen, dus zonder dat kortingsverhaal. Hetzelfde abonnement wat ik nu heb met 250 Mbit internet. En dan zonder tv, dat kan bij Ziggo niet. Ik kan hooguit kiezen om interactieve tv weg te laten. En dan krijg je een tientje korting per maand. Maar met die snelheid dus, 250 Mbit, wat ik een beetje, wat de ondergrens is bij Ziggo, daaronder zit 50 Mbit. Ja, dat vind ik niet werkbaar. Dus het begint bij 250, dan betaal je dus alsnog minstens €59 per maand.
Ja, maar ze hebben dus geen internet-only abonnement bij Ziggo.
Nee, zitten altijd 50 tv-zenders bij.
Oké. Okay. Ja, nou ja, dat is dan nog steeds duur natuurlijk, hè, als je het vergelijkt met wat je in potentie zou kunnen hebben.
Ja.
Ik kijk helemaal geen reguliere televisie meer eigenlijk. En, ja, en als ik het zou willen, dan zou ik iets anders... En al ziet inderdaad, hè, zou ik meer dan genoeg hebben. Ja, dan krijg je 34 zenders in plaats van de 50 of zelfs 80 plus bij providers. Maar 34 heb ik gewoon ook ruim voldoende aan. En, nog geen €8 per maand.
Ja, en weet je, €8 voor tv in plaats van de €10 die het bij veel providers kost. Als je dus rekent naar het interactieve tv-pakket en als je bij KPN kijkt, daar kost het ook precies een tientje als je internet in je bundel neemt. Weet je, als je dan kijkt naar wat een glasvezelprovider vraagt. Kijk bijvoorbeeld bij Tweak. Dat is een van de kleinere glasvezelproviders naast de gigant KPN. Dan hoeft het helemaal niet duur te zijn. Want Tweak vraagt €41 per maand voor 1 gigabit internet. 41 euro plus die 8 van NL Ziet. Dan ben je voor nog geen 50 euro. Ben je gewoon klaar met het snelste internet wat je kan hebben. En genoeg tv voor erbij.
Ja, nou ja, ik zit zelf ook bij Ziggo. En als je daar dan naar kijkt. En je wilt eigenlijk daar kan je nu ook 1 gigabit snelheid kiezen. Dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Maar ja, als je daar dan die kleinste tv-bundel nog bij moet hebben. Ja, dat heb je dan.
Ja.
Kom je uit op, want je wil dat gigabit internet, je krijgt tv erbij, je komt uit op een bedrag van €76,50 per maand. Dat is dus €27,50 per maand meer dan wat jij net zei, Floris. Ja. Dat is op jaarbasis €330. Dus ik snap wel dat mensen zoiets hebben van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Maak ik wel de juiste keuzes? Als je helemaal niet op tv zit te wachten, want dat geldt voor een hoop mensen. Dat hebben we ook in onze comments ook wel gezien op social media over dit onderzoek. Een hele hoop mensen hebben het ook al opgezegd. En die kijken gewoon niet genoeg om dit soort bedragen daarvoor te gaan betalen.
Ja, maar het probleem is toch een beetje dat je gewoon, je zit soort van gevangen in die abonnementen. Dus daar kom je niet zomaar uit. Want je kan niet het een afsluiten zonder dat je jezelf in je poten snijdt. Want je bent duurder uit. Maar tegelijkertijd, de vraag begint toch een beetje bij dat tv eigenlijk gewoon lineair tv kijken, ja, pardon my friends, is eigenlijk gewoon best wel vaak kut. Want het maakt eigenlijk niet uit op welk tijdstip je inschakelt. Je hebt of reclame, of je kijkt naar de 34.000ste aflevering van CSI, Hardcore Pawn of Two and a Half Men. En als je dat dan niet hebt, dan krijg je wel Grey's Anatomy. Er zit echt helemaal niemand op te wachten. Dus het is echt niet raar dat mensen gewoon zeggen, joh, zoek het uit, hier wil ik gewoon geen geld voor betalen. Dus ik snap die vraag wel. Jullie toch ook wel?
Ja. Ja, tuurlijk. Wat moet ik ermee überhaupt?
Maar dat is het toch? Ik bedoel, je bent toch gewoon gewend van de streamingdiensten?
Welke vraag bedoel je?
Nou, de vraag dat we met z'n allen beginnen te twijfelen aan dat we... Moet ik nog wel betalen voor die tv? Voor die lineaire tv?
Ja, nee. Kijk, Tony zei het van de week in die discussie op de redactie ook wel goed. Hè? Internet is van belang en televisie is alleen maar behang.
Zo. Ja. Ja, ik durf wel. Ik durf het zelf niet te zeggen, dus ik laat jou zeggen. Maar ja, er zit wat in natuurlijk, hè. Zeker in deze lockdown. Juist afgelopen jaar kom je erachter hoe ontzettend belangrijk internet is. En ja hoe eigenlijk die tv-zenders, ja, daar kan je inderdaad zonder wat jij zegt, Harm. Dat is niet overdreven, hoor. Zo denken heel veel Nederlanders erover.
Nee, ik vind het ook niet raar. Maar goed, tv is natuurlijk leuk. Maar als je dan toch thuis internet hebt, is een beetje snelheid natuurlijk wel lekker. Daar mag ik wel voor betalen, toch?
Ja, nou ja, vind ik op zich ook niks mis mee. En ik hoef ook niet eens de hoogste snelheid te hebben. Dus dan denk je, nou, dan valt het toch allemaal wel mee. Maar ik hoef dus die hoogste snelheid niet. En ik kom toch niet onder de €50 per maand. Bij Ziggo betaal ik minstens €59. Voor een kwart van de snelheid die ik op glasvezel zou hebben. En dan krijg ik daar dus een hoop van dat behang bij, van die tv-zenders die ik toch niet bekijk.
Maar dan neem je toch gewoon lekker glasvezel?
Ja, was het maar waar. Dat is het probleem, want dat ligt er dus niet waar ik woon. Weet je, glasvezel is nog verre van landelijk dekkend.
Waar woon je dan? Ergens in de duinen? Of?
Nee, midden in Haarlem.
Oh.
Ja. En ik kan dus bij mij thuis alleen maar kiezen voor dure pakketten van Ziggo. Of voor ADSL met een maximum snelheid van 100 Mbit. En je weet bij ADSL, daar kom je altijd nog wat onder. Ja, nee, maar that's it. Dat is mijn keuze, ADSL 100 Mbit. En ja, weet je, 100 Mbit is gewoon niet genoeg meer in 2021 als je met een hoop mensen in huis woont.
Jij kan alleen maar Ziggo kiezen.
Ik kan eigenlijk alleen maar, als ik het strikt neem, kan ik alleen maar Ziggo kiezen. Weet je, dus ik zit eraan vast. En qua service heb ik er eigenlijk weinig over te klagen, want ik heb vrijwel nooit storingen. De snelheid is gewoon wat ze beloven. Maar ja, als ik dan ga kijken hoeveel meer ik zou kunnen krijgen voor minder geld, dan is dat toch wel jammer, minstens.
Ja, want jij zegt 100 Mbit niet genoeg voor jou. Dat kan met meerdere mensen in huis. Maar stel je woont alleen zoals ik.
Ja.
Nou, dan zou dat best kunnen eigenlijk, denk ik. ADSL, waarom niet? En als je dan het rekensommetje maakt. Volgens mij T-Mobile, die vraagt iets van €35 per maand voor die 100 Mbit.
Ja.
En nou ja, stel je wilt daarbij dan nog wat tv kijken via een dienst als NL Ziet, via internet kan. Dat is dan nog €8 erbij. Kom je uit op €43 per maand. Met dat trage internet, of plus tv. En ja, dat is dan niet eens zo heel veel goedkoper dan het goedkoopste pakket van Ziggo.
Ja, maar dat is wel het goedkoopste pakket van Ziggo is wel maar 50 Mbit. En bij T-Mobile krijg je dan alweer 100 Mbit.
Maar goed, dan is het toch eigenlijk gewoon simpel. Ziggo is dus gewoon te duur. Maar als je geen keuze hebt, ja, dan zit je eraan vast. Dat is toch gewoon een monopolie? Of weet je, hoe kun je het anders uitleggen? Ze kunnen vragen wat ze willen. Jij ook, Floris. Je kan nergens anders naartoe.
Nee, nou ja, ik kan nergens anders naartoe. Het is zo. Ik weet niet, ja, ik weet niet waar de bovengrens ligt. Maar ze doen er, elk jaar doen ze er €2 bovenop. En ik ben nog steeds niet weggegaan. Ja, ik weet niet waar het ophoudt. Maar ik vind het nogal duur. Maar ik kan nergens heen inderdaad. Of ik moet kiezen voor een hele lage internetsnelheid. Maar dan kan ik niet meer fatsoenlijk werken, et cetera.
Tony, ik bedoel, ze hebben toch... Er is toch eerder onderzoek hiernaar gedaan? Want dit is toch niet in de haak?
Nee, dit voelt niet goed, hè? Dit is iets van... we zitten vast aan iets. Ja, ik heb geluk. Ik heb hier ook glasvezel. Ik zou de sprong kunnen wagen en ja, alleen glasvezel, internet en geen tv kunnen nemen. Dat is een mooie situatie. Maar een hele hoop mensen hebben exact de situatie die Floris heeft. En dat komt doordat in feite een partij als Ziggo niet verplicht is om zijn kabelnetwerk open te stellen voor andere aanbieders. Waardoor je dus die keus niet hebt. En terwijl het wel de bedoeling was, hè, de politiek heeft daar heel lang over gediscussieerd. Jarenlang werd daarop gehamerd. Ook dat kabelnetwerk moet opengesteld worden. En ja, dat zou heel mooi zijn. Dat ging gebeuren. En wat gebeurde er dan vervolgens vorig jaar maart? Toen kwam er een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En die bepaalde dat KPN en Vodafone Ziggo niet verplicht zijn om die netwerken open te stellen voor de diensten van concurrenten. Ja, je zou bijna een soort van jingle instarten.
Ja, ik kan het niet instarten, sorry.
Nee, weet je wat ik bedoel? Dat is echt, ja, dat is een balen, want dat was ons beloofd. En dan jaren later, dan komt het er alsnog niet.
Maar wie is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven?
Ja, dat is in feite de rechtbank.
Wat is dat überhaupt?
Oh. Als jij dus dan ga je in beroep. Als bedrijf ga je in beroep. Zo moet je, ja, dat is een goede vraag. Het is in feite de rechter die dat zegt in een beroepszaak. En dan kan je nog hoger gaan, maar dan kom je dus uiteindelijk uit bij het Europees Hof van Justitie. Ja, dat gaat misschien ook nog wel gebeuren.
Ja, dat lijkt me wel.
Oef. Want ja, nee, ja, je zou zeggen dat dit wel moet geregeld worden. Want anders heb je echt steeds meer... Ja, die concurrentie die komt niet op gang op een andere manier, lijkt het wel. Dat is ons beloofd, er komt meer concurrentie. Nou, we zien zowel bij dat vaste internet als bij mobiele telefonie in Nederland eigenlijk niet genoeg concurrentie.
Nee, want de glasvezel kwam er destijds aan. Een paar jaar geleden. Maar toen heeft KPN eigenlijk alle grote concurrenten opgekocht. En alle activiteit stilgelegd. Alle uitbreiding. Want ze waren een paar jaar geleden, gingen overal de schep in de grond. Want weet je, het is ook niet... Ik snap ook wel dat ze defensief zijn met hun eigen netwerk. Want het is nogal wat om zo'n netwerk te bezitten. Het betekent namelijk dat jij in heel Nederland een schep in de grond hebt gezet en een draadje hebt aangelegd. In elke buurt, naar elk huis. Dat is ook nogal een investering. Maar tegelijk ben je daarmee ook een monopolie eigenlijk. Want jij hebt het al en de concurrent heeft het niet. En kom er nog maar eens tussen. Weet je, wie heeft nu nog het kapitaal om in heel Nederland een glasvezelnetwerk aan te gaan leggen? Helemaal niemand.
Ja, KPN. Ja. Die gaat het dus ook doen de komende tijd. Ja. Ze hebben ze wel beloofd om er weer wat meer vaart in te zetten. Hè?
Ja.
Dat werd dan gepresenteerd een tijdje terug, ook in het kader van... door die lockdown en de corona realiseren we ons dat snel internet bij de mensen heel belangrijk is. Dus we gaan 3,5 miljard euro steken de komende jaren tot 2025... in het opvoeren van die uitrol van glasvezel. Dus uiteindelijk in 2025 zegt KPN heeft 2/3 van de huishoudens. Dat is nog steeds niet heel Nederland natuurlijk, maar 2/3 heeft dan glasvezel.
Jongen. Hebben we al een beetje beeld op of dit überhaupt een agendapunt is voor politieke partijen dadelijk, ook met de verkiezingen? Nog niet echt, hè?
Nee, nog niet echt.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de politieke of de programma's van de partijen er nog niet op nageslagen. Dat staat nog wel hoog op mijn lijstje. Dus wellicht dat we daar in een andere podcast aflevering of iets dergelijks nog wat moois mee kunnen doen. Maar ja, ongetwijfeld dat dit zal vast op een agenda staan. Maar ik weet even niet bij welke partijen die het hoogst op de agenda staat.
Ja, je hoopt eigenlijk dat die Europese rechter gewoon eindelijk ingrijpt. En ja, dat zou mooi zijn. Dus we hebben nog wel de kans dat het gebeurt, hoor. De Autoriteit Consument en Markt, dat is de toezichthouder die erover gaat. Die moet ervoor zorgen dat wij als consumenten niet te veel betalen omdat er te weinig concurrentie is. Dat is precies wat er gebeurt. Die zouden het wel eigenlijk moeten doorzetten. Helemaal tot het hoogste wat maar mogelijk is. Zodat we uiteindelijk het wel kunnen zeggen. We hebben het in ieder geval geprobeerd in Nederland op die internet- en tv-markt krijgen.
Hebben we een beeld waarom dat college van beroep of die rechter dus toen maart vorig jaar zei van... nee, ze zijn toch niet verplicht?
Nou, was gewoon een gebrek aan bewijs. Was toen, lees ik in de berichten.
Gebrek aan bewijs. Ja. Nou, misschien mogen ze jou even bellen, Floris?
Ja, ik heb het uitgerekend. €330 als ik de keuze had. Maar die keuze heb ik niet. Dus €330 per jaar, alstublieft.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Laten we eerst gaan naar het geluid van de afgelopen 3 afleveringen. Wow. Ja, daar waren 2 hints voor nodig, maar dat geluid is dus eindelijk geraden, toch, Floris?
Ja, het is ja, eindelijk, hè. De 2 hints. Wat was nou handig? En hulp in huis. En dat was omdat het ging om de bot-handy van Samsung. De thuisrobot die tijdens CES werd aangekondigd. Weet je wel, die robot die met zijn arm die de vaatwasser kan inruimen. En dat wist...
Met 1 arm had hij, hè?
Ja, 1 arm. En het wist onder meer Daan Filippini. Dus gefeliciteerd, Daan. Dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Een goede naam, zeg. Filippini.
Ja.
En heb je een nieuw geluid meegenomen, Floris? Dat is vandaag jouw pakje aan.
Tuurlijk. Komt-ie.
Nou, oké. Erwin, dan zeg jij normaal gesproken...
Nee, deze keer niet. Daar moeten ze het mee doen, met die ene keer.
Oh, maar 1 keer. Nee, we doen hem echt mee 1 keer.
Zoek hem maar uit. Dit was hem. Ja. Nee, hey, maar even, hè. CES, Samsung. Weet je nog dat we vorig jaar hadden we toch dat Bali, die balrobot...
Ja. Ja,
waar de hel blijft dat ding?
Ja, dat heb ik zo gehoord. Maar dat geef ik niet. Kijk, dat is de CES. Het is show, hè? Het is gewoon een show.
Nee, kom op. Ik was vorig jaar samen met Erik Bouwman, onze lieve, fijne collega Erik Bouwman, waren we daar, stonden wij te geeken op dat balletje. Van nou, iedereen wil zo'n rollend balletje door zijn huis hebben, die achter je aanrijdt en hobbelt. Dat is ons beloofd. Nou ja, beloofd. Ze hebben het ons laten zien. Ik wil eigenlijk gewoon het balletje. Ik vond het echt een schattig ding. Gewoon.
Nu meer dan ooit. Zonder menselijk contact. Wij willen contact met een balletje.
Ja, geef mij mijn balie. Nou ja. Oké, terug naar het geluid. Als iemand luistert bij Samsung, laat ons even weten wanneer balie er is. Want ik wil hem nog steeds. Maar goed, toch nog terug.
Nou, nog 1 keer dan toch, Harm. Laat hem nog 1 keer horen dan.
Ja, sympathiek van je, Erwin, dat we daar toch nog even de tijd voor nemen. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl, het bekende e-mailadres. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we uiteraard weer dat mooie Bright T-shirt. Dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. Laten we beginnen bij best wel groot nieuws. Amazon-baas Jeff Bezos, na 27 jaar, vindt hij het wel welletjes. Hij begon natuurlijk in zijn garage met zijn boekenwinkeltje. Nou, dat groeide uit tot iets wat iets groter werd. En nu, na 27 jaar, wil hij wat meer tijd besteden aan zijn andere passies, zegt hij. Hij draagt later dit jaar in de zomer de dagelijkse leiding over van Amazon aan Andy Jassy. En Bezos wordt dan uitvoerend voorzitter en kan zich zo meer bezighouden met nieuwe producten. En hij heeft dan meer tijd voor zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. En zijn krantje, wat hij er een beetje zo bij heeft. De Washington Post. Toch niet een klein onbekend krantje, maar heeft hij ook gewoon. Jeff.
Nee.
Ik zag deze niet aankomen.
Hij was trouwens niet, hij was niet langer de rijkste man ter wereld. Hè? Dat was nu Elon Musk.
Ja, Elon Musk, ja. Ja, dat was, was het niet, dat is ook kort geleden, toch?
Dat was, vorige week zo. Ik weet niet wat de aandelen heeft gedaan, maar...
Dat wisselt wel eens. Dat ligt eraan wat Musk tweet. Eigenlijk heeft hij daar zelf invloed op. Ja, maar inderdaad, Zou dat nog meespelen bij zo'n beslissing? Dat die is voorbijgescheurd, letterlijk en figuurlijk, door Elon Musk? Dat hij ook zoiets heeft van, nee, denk het niet. Hè. Denk dat hij het wel even gezien had, Amazon.
Hij doet het wel. Hij is het echt natuurlijk helemaal zelf begonnen. Hij is de rijkste man ter wereld. Ja, wat doe je dan nog? Wat voor uitdaging heb je dan nog?
Ja,
toch?
Ik snap sowieso niet dat mensen blijven doorwerken naar de 1 miljard. Ik zou daar de grens trekken.
Nee.
Ligt daar jouw grens?
Ja, ik kan ook leuke dingen bedenken die ik met 1 miljard kan doen de rest van mijn leven.
Laat dit in de papieren staan. Als Floris 1 miljard haalt, dan stopt hij met werken. Nou, check. Staat dat ook weer. Iets anders. Oh, waar je je dan op kan richten, de PlayStation 5. Want jij bent een van die 4,5 miljoen mensen die zo'n PlayStation 5 heeft. Dat ding is dus afgelopen jaar 4,5 miljoen keer verscheept, de PlayStation 5. En ga er inderdaad maar vanuit dat ze ook verkocht zijn. Want ja, iedereen weet, er is geen enkele winkel die PlayStation 5 nog op voorraad heeft. En daarmee heeft de PlayStation 5 eigenlijk net zo'n vliegende start als de PlayStation 4 7 jaar geleden. Die verscheen er ook in november en die werd ook voor het eind van het jaar zo'n 4,5 miljoen keer verscheept. Nou ja, het is niet heel verrassend. Sony is natuurlijk tevreden. Maar hoe en wanneer, hoeveel er nieuwe lichtingen van de PlayStation 5 komen, ja, dat blijft nog even de vraag. Dat geldt, hetzelfde gaat er ook een beetje voor de Xbox, toch? We weten toch ook niet hoeveel we er gaan krijgen?
Ja, Microsoft die heeft gisteravond gezegd dat er tot juni nog beperkte voorraden zijn voor de Xbox Series X.
Ja.
En die heeft ook niet exacte aantallen bekendgemaakt. Nou, die liggen sowieso lager dan die van de PlayStation 5. Dat hoeft niet, dat is geen geheim.
Nee.
Maar ja, dat is natuurlijk, dat is niet best, hè? Dat het zo lang duurt. En bij Sony lijkt het er ook gewoon naar uit te zien dat nog maandenlang er met geen mogelijkheid aan die dingen is te komen voor de gemiddelde consument die niet de hele dag met robots alles zit te checken.
Ja. Wel zuur, hè? Het blijft toch altijd jammer dat zo'n ding wordt zo gehyped. En wat is ook wat natuurlijk ook hartstikke logisch is. Maar het blijft wel jammer dat zo'n product dan gewoon niet op een normale manier voorraadig
is. Ja, ze zijn zelf tevreden, Harm. Maar de consument is niet tevreden op de manier waarop dit gaat, toch? Maar ja.
Nee, dat lijkt mij niet. Nee. Maar ja, wat ga je eraan doen? Niks. Wachten, toch? Over wachten gesproken. Volkswagen gaat zelf software voor zelfrijdende auto's ontwikkelen. Het bedrijf wil een eigen standaard neerzetten die ook andere bedrijven zouden kunnen gebruiken. Ja, dat zei Audi-topman Marcus Duisman, ook bestuurslid van Volkswagen. Het bedrijf gaat volgens hem de uitdaging aan, quote-unquote. Volkswagen's technologie voor autonoom rijden moet op hetzelfde niveau komen te staan als die van Waymo, dat Google's sisterbedrijf. Zij testen al langer zelfrijdende auto's in de VS. Ja, en Google die levert al software aan meerdere automakers. Nog niet helemaal zelfrijdend, maar wel voor de boordcomputer. Nou, Volvo die kondigde vorig jaar al een samenwerking met Google aan. En Ford deze week ook. Ja.
Ja, het lijkt me een moedige poging hoor van Volkswagen. En ik snap het ook strategisch wel. Die wil niet dat eigenlijk wat het toekomstige hart van je auto wordt, of al is eigenlijk, dat door iemand anders wordt gemaakt natuurlijk en beheerd en dat je afhankelijk wordt en alles. Maar ja, ik vrees met grote vrees hoor.
Ja.
Nou ja, ik ook eigenlijk. Ik geloof niet dat de Volkswagen met zijn ID-platform voor de ID3 en de ID4, dat echt een groot succes is. Ja, de verkoopaantallen zijn prima. Maar we weten allemaal over de softwareproblemen die ze hadden, waardoor de levering van de ID3 heel lang is uitgesteld. Nou zijn die sinds september zo'n beetje begonnen met uitleveren hier in Nederland voor de ID3. En er zijn echt veel mensen die klachten hebben over de ID3. Er gaat van alles nog wat stuk. De software die werkt.
Is dat zo, Harm?
Nou ja, ik weet uit betrouwbare bron, lees ik zelf, dat die auto niet. Er zitten best wel veel kinderziektes aan. Als je internet opzoekt, er zijn echt veel mensen die wel last hebben van kinderziektes met hun auto. En dat is toch iets wat je niet wil met zo'n platform. Dus ja, ik vind het heel dapper dat ze dit gaan doen. En ik ben ook wel heel benieuwd waar het naartoe gaat. Maar ja. Dapper. Laten we het daarbij houden.
Ze gaan dit sowieso doorzetten. Heel veel jaren ook. Ze zijn de nummer 1. Ja, en ze zijn te groot om dat niet zelf te willen doen. Ja. Ze gaan het niet uit handen geven. Ze weten ook dat de techbedrijven eraan komen.
Er is ook wel wat voor te zeggen hoor. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar die tv's die hun eigen platform ontwikkelen. Bijvoorbeeld Samsung. Samsung gebruikt geen Android op zijn tv's. LG ook niet. Die hebben allebei een in-huis ontwikkeld systeem. En ik moet zeggen dat ik die tv's toch ook wel prettiger vind dan de tv's die afhankelijk zijn van Android. En dus ook afhankelijk zijn van updates die Google bedenkt. En die moeten ze dan zelf vinden. Weet je, ik heb toch die tv's vind ik minder stabiel. Ik heb zelf zo'n Android tv. En die is van Sony. Mm. En Sony maakt altijd goede tv's in mijn ervaring. Maar deel waar ik om te klagen heb, zijn dan die Android updates. En dat is dan een tv. Dat is nog maar een tv'tje. Maar stel je voor dat het met je auto gebeurt. Stel je voor dat je 2 jaar nadat je je auto hebt gekocht ontevreden bent met de nieuwste update. Dat lijkt me ook onprettig.
Ja. Ja.
Het is natuurlijk een beetje wat voor mensen ze daarvoor kunnen aantrekken. Kijk, software ontwikkelen, dat zit niet in het DNA van Volkswagen, van oudsher. Dus maar aan de andere kant, een partij als Tesla laat wel zien dat het kan. Je bent niet per se afhankelijk van techbedrijven om iets goeds neer te zetten. Alleen je moet dat is gewoon een heel blik aan developers die Tesla heeft aangetrokken tegen riante salarissen. En opties en enzovoort. Ja, ik vraag me toch af of Volkswagen zo'n groot logbedrijf. Jij als developer, je kan overal ter wereld aan de slag. Ga je dan bij die boys van de Schumel software werken?
Raad eens even, Erwin, hoeveel mensen heeft Volkswagen op dit moment? Ze hebben alle afdelingen die zich richten op software, die hebben ze onlangs samengevoegd. Het is nu één club. Hoeveel mensen werken daarvoor?
Oh, dat is een goede vraag. Nou, als ik dan ben ik conservatief, dan zeg ik 500 man.
Fout. Het is heel erg fout. Ja. Het zijn er meer dan 5000. Nu al. 5000 medewerkers op software. Dus ja, ik zou zeggen,
daar moet je wel wat kunnen. Dan moet je wel wat kunnen.
Nou, ze zijn begonnen met een valse start, toch? Als je het hebt over elektrisch rijden. Ja. Dus genoeg werk aan de winkel bij Volkswagen. Ter afsluiting hebben we natuurlijk tips meegenomen. Wie gaat er aftrappen? Tony, trap jij hem eens af.
Ja, ik heb iets waar je naar kan luisteren als je een beetje onrustig voelt. En dat hebben we allemaal wel eens last van als je zo de tv... We hebben het over tv gehad. Als je de tv aanzet, zie je allerlei onrustige mensen vaak voorbij komen in het nieuws. En dan denk ik, ja, doe toch rustig, weet je wel. Zet iets op waardoor je tot rust komt. Muziek op Spotify, waarom niet? En ik luister zelf tijdens het werken ook wel eens naar white noise of bosgeluiden. Schijnt ook heel goed te zijn.
Ja.
Ja, dat is zelfs wetenschappelijk onderzocht. Dat het gezond is om naar bosgeluiden te luisteren. Maar goed. Lego, die heeft ook zoiets gelanceerd. Namelijk white noise met blokjes. Geluiden van Lego blokjes. De Lego white noise playlist op Spotify. Elke nummer duurt een half uur. Precies 30 minuten. En je hoort allerlei manieren waarop je die blokjes in elkaar kan zetten. En stromende blokjes, allerlei... Ja, het is klikkende blokjes, allerlei verschillende tracks. En vreemd genoeg, zet het maar eens op. Het werkt nog ook.
Ik zou dus de hele tijd bang zijn dat ik, als je dan opstaat van je bureau, dat je op zo'n Lego blokje gaat staan. Is het wel eens overkomen?
Nee, ik heb hier geen Lego liggen, maar dat kan pijnlijk zijn, ja.
Zo. Oh, joi.
Als je dat met blote voeten doet, zochtens vroeg of zo.
Ik snap wel dat het rustgevend is. Ik heb wel eens in zo'n Lego winkel met mijn hand in zo'n bak met blokjes staan roeren. Dat is lekker.
Waarom?
Dat is rustgevend.
Ja, dat hoor je dus een half uur.
Gaat vanzelf. Je hebt van die bakken met blokjes en je steekt vanzelf, steek je hand erin.
Ik weet niet of je dit soort dingen harder moet zeggen. Ja. Oké. mijn tip. Ik ben begonnen met het helemaal in de juiste volgorde kijken van alle de Marvel Cinematic Universe films op een rij. En dat is een beste klus. Het zijn, ik zeg even uit mijn hoofd, 20 films, Floris.
Ben ik ook niet precies. Het zijn er veel, ja.
Nou ja, het begint in ieder geval met Captain America, The First Avenger. Dat vindt dan plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan krijg je Captain Marvel. Dat vindt dan plaats in 1995. Dan ga je gewoon door. Iron Man, Iron Man 2, Hulk, et cetera, et cetera, et cetera. Ga je helemaal door tot Avengers Endgame. En dan dus ook Spider-Man als laatst. Ik heb er nu 3 gekeken. En je komt echt allemaal leuke dingen tegen die ik eigenlijk gewoon de afgelopen paar jaar gewoon was vergeten. Want wist je bijvoorbeeld dat Elon Musk in Iron Man 2 zit?
Ja,
op een gegeven moment loopt Tony Stark, die loopt daar ergens en die ziet dan Elon Musk zitten en Elon Musk zegt tegen hem, joh, elektrisch vliegen, is dat niet wat voor jou? En dan zegt Tony Stark, nou, daar kom ik nog een keer op terug. Hartstikke leuk. En het is ook heel leuk om te zien al die appearances van Stan Lee, de grote striptekenaar.
Cameo's,
de cameo's, zo noem je het. Dan zie je hem in één keer als Hugh Hefner met zo'n rood fluwelen badjas aan. Speelt hij Hugh Hefner? Of hij zit in één keer in de metro? Ja, ik vind het echt superleuk om het allemaal een beetje achter elkaar te kijken. En gewoon nieuwe dingen te ontdekken. Dus dat is mijn tip. Daar kom je het weekend wel mee door, gok ik. Floris, wat is jouw tip?
Mijn tip is een game die opnieuw is uitgekomen. Control. Dat is een game die verscheen eerst in 2019. En die is nu opnieuw uitgekomen in een Ultimate Edition. En dat is een bijgewerkte versie waar alle DLC bij zit voor de nieuwe consoles. Dus voor de Xbox Series X en de PlayStation 5. En wat krijg je dan? Dan krijg je die nieuwe grafische settings die we kennen van die consoles. Dus dan krijg je de setting erbij om 60 frames per seconde te hebben. Performance of quality, dan krijg je 30 frames per seconde met raytracing. En dat is bij Control wel heel vet. Want die game is... Ik ben aan begonnen de vorige keer dat die uitkwam. Heb ik hem niet helemaal uitgespeeld. Want hij stotterde nogal op de PlayStation 4. En je zag ook wel, nou, weet je, hij loopt gewoon echt niet stabiel. En dit is wel een game die eigenlijk wel heel lekker speelt op 60 frames. De meeste games wel, maar deze zeker. Want er zit veel snelle actie in. En er zijn ook stukken waar je gewoon door gebieden loopt. Die prachtig gemaakt zijn met veel mooie belichting. Dat is ook wel leuk om... Soms te schakelen naar die quality mode. Ik heb dat al even zitten proberen. En het, nou ja, het ziet er fantastisch uit. Het speelt heel lekker. En het is een hele toffe game. Vrij uniek. Het is echt iets. Ja, het vertelt een verhaal op een manier. Ook weer zoals alleen games dat kunnen. De omgeving verandert waar je bij staat. Het is heel vet. Soms loop je. Ja, je loopt door een gang. Dan keer je om. En dan is de gang niet meer wat die geweest is. En dan denk je. Hé, ben ik nou zelf in de war? Of is die game in de maling aan het nemen? Nou, heel vet. Het verhaal ontvouwt zich. Bovennatuurlijke praktijken. Echt heel vet. En voor PlayStation Plus gebruikers is die ook gratis deze maand. Dus zie je hem staan, heb je PlayStation Plus. Ja, geef het vooral een poging.
En hij zit ook in Game Pass, hè, van Microsoft.
Hij zit in Game Pass en dat is de oude versie. Het zal me niks verbazen als daar uiteindelijk ook die nieuwe Ultimate versie in komt.
Cool. Hey Erwin, wat heb jij bij je?
Ja, in plaats van een hele sloot films uit de Marvel Universe opnieuw te gaan kijken, heb ik er eentje. Ja, ik kwam laatst ergens leuk een lijstje tegen met films van de recente films, dus van de afgelopen paar jaar, die nou, misschien wel een beetje vergeten zijn. En één zo'n film heb ik laatst gekeken, die van de week, die vond ik erg sterk. Die heet Lock, L-O-C-K-E. Die komt uit 2013, is van Steven Knight. En de hoofdrol is voor Tom Hardy. Tom Hardy, waar kennen we die allemaal van? Onder andere in die Venom-films. Hij vindt het vast jammer als hij daarmee wordt geassocieerd, zeg maar, als eerste. Maar goed. Tom Hardy is een sterk acteur. En die speelt een soort bouwopzichter, Ivan Locke. En de grap van die film is... Die hele film, het duurt ook gewoon maar lekker anderhalf uur trouwens, dat is ook wel weer eens leuk. Die speelt zich af in de auto. Hij stapt in het begin van de film in de auto. En aan het eind van de film stapt hij pas uit. En alle dialogen, dat zijn telefoongesprekken. Of een monoloog trouwens, dat deed hij dan tegen zijn overleden vader. Waar hij wel een dingetje mee heeft, die dan zogenaamd op de achterbank zit. Die zit er niet, maar... Ja, ik wil niet te veel verklappen, want je wordt eigenlijk op een hele toffe manier een soort... het verhaal ontvouwt zich aan de hand van al die gesprekken die voert. Het is een beetje bijna een soort puzzel die je als kijker ervaart. De setting is heel beperkt. Het is 's avonds, er zitten in die auto's, een BMW trouwens. Dat valt dan natuurlijk meteen op, dat soort dingen. Maar echt een aanrader, echt even ook iets heel anders... En ik vond het leuk.
Hey, nog even wat anders. Marijn, onze collega, onze fijne collega, die is hier nu niet. Maar hij heeft wel een tip, namelijk over een video die hij onlangs maakte. Luister even mee.
Ja, ik wilde graag mijn eigen video tippen over verzilting die ik heb gemaakt. Kijk, verzilting is dat zoetwater steeds zouter wordt. En dat ook ons grondwater bijvoorbeeld zouter wordt. En onze rivieren zouter worden. En dat is best een groot probleem. Hè? Zeker met het oog op klimaatverandering bijvoorbeeld. Waardoor je lange periodes van droogte krijgt. Waardoor in rivieren minder zoetwater stroomt. En het zoute water vanuit zee bijvoorbeeld makkelijker het land in kan dringen. En dat is best een groot probleem. En Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld ook grote sluizen nu aan het bouwen in Terneuzen en in IJmuiden. En die sluizen zijn zo groot dat als daar een schip doorheen gaat... die wel 40 vrachtwagens aan strooizout, dus 10 miljoen kilo zout ongeveer... meenemen de rivier op als die schepen van zee afkomen. Ja, dat is best een groot probleem, maar er zijn allemaal slimme technologische oplossingen voor... om dat zout een beetje uit ons zoete water te houden. En in die video vertel ik hoe dat allemaal werkt. Echt leuke stof als je een beetje een nerd bent of een engineer in de dop. Ga dan zeker die video kijken.
Nou, met al die tips kun je volgens mij gewoon prima het weekend in. Wil ik jullie graag bedanken voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Je kunt ons opzoeken op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. De hele mond vol en de whole shebang. En dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week.
Hoi.
Doei.